Goedemorgen, gemeente. Ik vind het wel heel mooi om zo na het avondmaal te mogen spreken. Voor mij zijn avondmaalsdiensten en doopdiensten de mooiste momenten in de gemeente. De momenten dat je heel dicht in contact met God staat. Niet dat dat thuis niet kan of op andere momenten. Maar als je dan avondmaal viert, dan besef je zo intens. In ieder geval als je daar ook naar uitstrekt. Wat het betekend heeft wat de Heer Jezus voor jou en voor ons heeft gedaan. En eigenlijk iedere keer opnieuw zie ik er naar uit. Raakt mij dat ook als we dat vieren met elkaar. Ook de mogelijkheid dat je dat in openbaarheid met elkaar kan doen. En niet, laat me zeggen, stiekem verstopt in je huis of zo. Vanmorgen wil ik kort woord met jullie delen. En als titel zou ik daarboven willen zetten de goddelijke natuur. Ik hoop dat jullie een Bijbel bij je hebben. Misschien kan je dan af en toe eens even wat meelezen. En meekijken. Ik heb de laatste tijd veel gelezen in de tweede brief van Petrus. De eerste brief heb ik ook gelezen, maar ook de tweede brief van Petrus. Het eerste hoofdstuk. Daar ben ik erg door geraakt. En daar wil ik vandaag wat vanuit delen met jullie. Petrus die heeft deze brief geschreven aan gelovige mensen. De brief die is geschreven rond 64 of 66 na Christus. En zelfs nu zegt die brief mij nog wat. Je moet nagaan, die brief is dus zo'n 1950 jaar geleden geschreven. Het heeft iemand eens de moed opgevat om zijn gedachten onder woorden te brengen. En ook nu nog. Ik kan er in ieder geval wat mee doen, maar ik denk ook jullie kunnen daar nog wel wat mee doen. Soms, dan denk ik wel eens, hoe anders is dat in deze tijd? Er is natuurlijk enorm veel communicatie in deze tijd. Radio, televisie, maar ook op het persoonlijke vlak. Het begon, zal ik maar zeggen, een 50 of een 100 jaar geleden met de telefoon. Dan kon je op afstand met elkaar praten. En tegenwoordig met de smartphones. Dan kan je continu met elkaar in contact staan. Continu met je vrienden kan je laten weten van ik zit hier in Bethel en ik luister naar de preek van Pieter Koter. En iemand anders die op vakantie is in Italië, die kan dat dan real-time lezen. En als je een wat geavanceerde telefoon hebt, kan je daar ook nog een foto bij doen. Maar soms denk ik wel eens, hoe lang houden dat soort berichten, hoe lang blijft zo'n opmerking, zo'n foto, zo'n tweet, iets zeggen voor een ander. Wat betekent dat nog over 3 maanden, of wat betekent dat nog over een maand, of misschien wat betekent dat nog morgen, als je met dat soort dingen bezig bent. En wat ik wel heel bijzonder vind is, toen ik daarover nadacht, over deze brief dacht ik, hij is zo lang geleden geschreven en ik kan mijzelf herkennen in heel wat zaken die in deze brief zijn geschreven. In de taal van deze tijd zou je kunnen zeggen, het is een duurzame boodschap die Petrus heeft gebracht. En die boodschap van Petrus, hij is niet vervluchtigd of zonder betekenis geworden. En daar wil ik vanochtend met jullie naar kijken. Arno van Oeveren, die heeft 12 en 19 augustus in deze gemeente, heeft hij gesproken over de brief van Judas. Hij zei dat Judas 2 stellingen poneerde. De eerste stelling was dat de mensen werden opgeroepen voor een strijd te voeren voor het ware geloof. En de tweede stelling in die brief, dat ging over dat er mensen in de gemeente waar hij aan schreef, dat daar mensen in die gemeente gekomen waren die goddeloos zijn. en dat die mensen onder Gods oordeel vallen. En het grootste gedeelte van de brief van Judas, die gaat over eigenlijk die waarschuwing. Een hele, hele massieve waarschuwing, zal men zeggen, aan de gemeente. En de mensen die die dingen deden, wat in die brief werd geschreven, daarvan zegt Judas, van die zullen vallen onder het oordeel van God. En de oproep aan de gelovigen om de strijd te voeren voor het ware geloof, dat is eigenlijk een heel klein stukje aan het einde van die brief. En Judas, die zag, hè, zo heeft Arno dat ook aan ons verteld, Judas die zag een noodzaak om de lezers van zijn brief ernstig te waarschuwen. En die waarschuwing die Judas gegeven heeft, ik geloof dat die ook geldt voor onze tijd. En die waarschuwing die geldt niet alleen voor volwassenen, die waarschuwing die geldt ook voor jongeren van 12 of van 15 jaar of van 25 jaar. God die roept ons op om naar hem te luisteren. En nou, deze boodschap die wil ik ook proberen vandaag voor jullie te vertalen. Er is een groot verschil tussen die brief van Judas en de brief van Petrus. Die brief van Judas, die vind je, nou niet helemaal letterlijk, maar in grote lijnen vind je hem terug in het tweede hoofdstuk van de tweede brief van Petrus. Als je dat naast elkaar legt en je gaat het lezen, dan kom je dat helemaal tegen. Maar die brief van Petrus, die heeft ook wel een groot verschil, want het eerste hoofdstuk, dat gaat eigenlijk vooral over de eerste stelling die Judas deed. En dat is een stelling die oproept om te strijden voor het ware geloof. Dus dat is eigenlijk meer een aanmoediging. Nou, en daar wil ik vandaag dus wat meer over gaan zeggen. En daarom wil ik gaan lezen 2 Petrus 1, de eerste verzen. Vers 1. Van Simon Petrus, dienaar en apostel van Jezus Christus, aan allen die dankzij de rechtvaardigheid van onze God en van onze redder Jezus Christus hetzelfde kostbare geloof hebben ontvangen als wij. Genade zij u en vrede in overvloed door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Uw deugdzaamheid met kennis. Uw kennis met zelfbeheersing. Uw zelfbeheersing met volharding. Uw volharding met vroomheid. Uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters. En uw liefde voor de broeders en zusters met liefde voor allen. Als u deze eigenschappen in overvloed bezit, is uw kennis van onze Heer Jezus Christus niet nutteloos, maar vruchtbaar. En wie ze niet bezit, is kortzichtig, ja, blind. Vergeet dat hij van zijn vroegere zonde gereinigd is. Span u daarom des te meer in om uw roeping en uitverkiezing waar te maken, broeders en zusters. Als u dit alles doet, komt u nooit ten val. En zal u onbelemmerd toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Redder, Jezus Christus. De schrijver, Petrus, daar wordt wel over gediscussieerd of hij wel de schrijver is van deze brief. Of soms zeggen ze ook wel eens testament. Vooral als je denkt aan de parallellen van deze brief met die van Judas, denk je van oké, wie zou nou de werkelijke schrijver zijn? Nou, zoals Anne vertelde, was Judas een halfbroer van Jezus. En Petrus, die was een van de apostelen. Dus dat ze elkaar kenden, ligt wel erg voor de hand. En als ze met elkaar gesproken hebben, zullen ze ongetwijfeld ook wel over de problemen gesproken hebben die er hier en daar in gemeente en in het leven van mensen voorkwam. En nou, dat kan voor mij in ieder geval heel goed verklaren dat er ook heel veel overeenkomsten in zo'n brief kunnen zitten. Er wordt trouwens theologisch ook best verschillend over gedacht. Deze problematiek heeft er wel toe geleid dat het in de eerste gemeente heel lang heeft geduurd voordat ze deze brief wilden accepteren als een rechtsgeldige brief. En het heeft daarom ook veel discussie gekocht voordat hij echt in de kanon, in de boeken van de Bijbel, werd opgenomen. De lezers van deze brief, dat zijn dezelfde lezers als van de eerste brief van Petrus. Alleen het is nu een paar jaar later. Zoals ik zei, deze brief, de tweede brief van Petrus, die is geschreven in 64 tot 66 na Christus. En heel kort erop, hij vermeldt het ook verderop in zijn brief. Kort erop is hij gedood. En hij voorspelde dat ook al dat het zou gebeuren, want hij zat in Rome gevangen. De eerste brief van Petrus, dat was een hele bemoedigende brief. Hij wees de lezers van zijn brief erop om door te gaan op het pad waar ze ingeslagen waren. Ze waren tot geloof gekomen. En hij bemoedigde ze door middel van die brief om verder te gaan op dat pad. Er was veel verdrukking in die gemeente van buiten, omdat ze zich anders gedroegen dan de mensen om hen heen. En daarom zei hij van hou vol en ga door en laat je niet afleiden. Deze brief die heeft toch wel een wat andere toon. En Petrus die stelt hier in deze brief twee wegen voor. Hij zegt de ene weg die leidt tot verderf. En de andere weg die leidt tot het deel hebben aan de goddelijke natuur. En daarvoor wil ik dan het vierde vers nog een keer lezen in het eerste hoofdstuk van 2 Petrus. In dat vierde vers daar staat. Hiermee, en dat hiermee dat slaat dus op het eind van het vorige vers, dus door zijn majesteit en wonderlijke kracht zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Dus heel grof zou je kunnen zeggen de ene weg die tot verderf leidt en de andere weg die leidt naar de goddelijke natuur. Wat je in ieder geval in deze brief kan lezen is dat het God er ons om te doen is dat wij niet in het verderf gestort zullen worden. Wat God wil is dat wij deel krijgen aan de goddelijke natuur. En dat verderf wat op de loer ligt, dat begint niet als je oud wordt. Nee, dat risico wat je loopt, dat begint ook al als je heel erg jong bent. Zoals Petrus dat zei, de begeerte die heerst in deze wereld, die slaat de jeugd ook niet over. Hoe jong je ook bent. Ik zou zeggen, en ik denk dat iedereen van ons er wel van op de hoogte is, kijk maar naar wat er op de televisie is. Ook programma's voor de jeugd. Of spelletjes die er staan op je Xbox. Dan zeg je van mensen, daar staan zaken tussen, dat is toch niet normaal, joh. En het bizarre is in onze tijd, en dat daar zaken in die spelletjes, in de televisie, dat die voorkomen die je tegenwoordig eigenlijk gewoon op straat ziet. Als ik in deze tijd zie dat hulpverleners, hoe die worden aangevallen, dat het komt zoveel voor dat je bijna denkt dat is normaal, maar dat is totaal idioot zou ik bijna zeggen. Ik had afgelopen week zelf zo'n ervaring. Ik zat met een vriend in Gouda, op de markt zat ik koffie te drinken. Ik noem dat altijd maar dat ik af en toe een kroegrelatie heb met mensen en dan gaan we gezellig ergens zitten en wat babbelen met elkaar. En we zaten daar dus koffie te drinken. En opeens op de markt in Gouda, daar zag ik twee grote ik weet niet of het Nederlandse, maar in ieder geval ze zagen er als Nederlanders uit, die zag ik een Marokkaan wegdouwen. Dat gebeurde midden op de markt, iedereen die kon dat zien. En die gasten die liepen zo, en die gasten een zet geven, en die Marokkaan natuurlijk wat terugroepen, en ze trokken de shirtje omhoog van sla me dan, sla me dan. En op een bepaald moment komt daar een andere, denk ik ook Marokkaan aanlopen, dus die leidde die ene jongen wat af. En die Marokkaan die dus aangevallen werd, die dacht nou heb ik mijn kans, dus die gaf hem een uppercut. En die gast die gaat gestrekt op de grond en die lag daar bewusteloos. En nou, al heel snel stonden daar natuurlijk een heleboel mensen omheen. En binnen de kortste keren stond er een ambulance. En er kwam er een politieauto die kwam erbij om nou ja, de situatie te bekijken. En dan denk ik, wat gebeurt hier? Wat voor houding ga ik me aanmeten als ik daar loop? Mijn eerste reactie was, en ik zal het maar heel eerlijk zeggen, van hey, die Marokkaan die slaat die Hollander neer. Ik pak hem en ik schop hem voor ze. Ja? Maar ik zag ergens halverwege het proces dat ze aan het vechten waren. Ik weet niet wat daarvoor er is gebeurd. Maar wat is nu mijn houding in zo'n situatie? Hoe ga ik denken? Welke keuzes maak ik? Hoe sta ik daarin? Maar het zijn dingen die je dus heel makkelijk, heel dichtbij tegen kan komen. En de keuzes die jou wordt gevraagd om te maken, die zijn soms veel belangrijker dan dat je denkt. En dan spreek ik vooral, denk ik, tot de jeugd. Ook als je heel jong bent, kan je al keuzes maken. En dan kan je allerlei dingen noemen. Je kan praten over alcohol of drugs om verslaafd te worden. Je kan praten over gokverslaving. En als jij keuzes maakt in je jeugd, soms kan je bijna niet beseffen hoe lang dat in jouw leven door kan werken. Hoe lang dat invloed in jouw leven kan hebben. En dat is op allerlei terreinen. In die brief van Petrus, daar staat iets heel bijzonders. Dat staat in vers 3. Daar staat, zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken. Daar staat dus dat God alles gedaan heeft wat nodig is. Dat is door God al gedaan. En je zou dan misschien kunnen denken van nou, alles is gedaan. Alles wat ik nodig heb, dat heb ik gekregen. Dus ik hoef eigenlijk niks meer te doen. Nou, die droom wil ik je heel graag uithelpen. Als je zoiets leest in de Bijbel, lees dan wel de Bijbel, de tekst die er staat in zijn context. Want iets verderop, daar schrijft Petrus dan in vers 5, span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Als alles nou gedaan is wat nodig is om, laat me zeggen, jouw leven te brengen waar God jou hebben wil, dan zou Petrus daar niet bij hoeven te zeggen van, nou span je met al je krachten in. Maar hij zegt het wel. Dus er wordt heel duidelijk van ons, wordt daar iets gevraagd. Wij worden opgeroepen, ieder van ons. Ik net zo goed als jullie, zoals jullie daar zitten. Nou, waar worden we nu toe opgeroepen? Span je daarom in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid. Deugdzaamheid, dat woord, arete, heb ik opgezocht. Dat daar staat iets van dat in gedrag blijk jij voortreffelijk te zijn. Nou, toen ik dat las, zat ik natuurlijk te denken aan dat Volvo wat ik van de week meegemaakt had in Gouda. Dat jouw gedrag voortreffelijk is. Ik denk, ik heb nooit iemand zo knock-out geslagen, maar is mijn gedrag altijd voortreffelijk? En wat Petrus dus zegt, die zegt, je kan je geloof dus verrijken door je daarvoor in te spannen om een voortreffelijk gedrag tentoon te spreiden. En dat is voor iedereen op zijn eigen plaats en voor iedereen ook verschillend in een situatie. Daarna gaat hij verder en dan zegt hij, en uw deugdzaamheid met kennis. Als je je dan afvraagt van ja, maar oké, hoe moet ik dat dan doen? Of hoe moet ik me dan gedragen? Welke kant moet ik dan op? Dan zegt Petrus, hij zegt, je moet je geloof verrijken met kennis. En wat is het dan? Kennis, gnosis. Dat is persoonlijke gemeenschap met God. Door jouw persoonlijke gemeenschap met God gaat God jou duidelijk maken wat jij mag doen in een situatie. Maar gaat dat vanzelf? Nee, daar moet je je voor inspannen. Daar moet je je best voor doen. Daar moet je tijd voor nemen. Daar moet je met elkaar over spreken. En dan komt bij mij de vraag naar boven. Als je wellicht op Facebook zit of als jij twittert. Welke teksten twitter je? Span jij je dan in om kennis van God bij elkaar te halen, om met mensen daarover te communiceren? Of hebben we, en ik veroordeel dat niet, want je mag gerust praten over vakantie en over muziek, en dat zijn allemaal hele goede dingen. Maar span jij je ook in, ook op Facebook, ook op Twitter, ook met je e-mailcommunicatie. Span je dan ook in om die persoonlijke gemeenschap met God uit te bouwen en die kennis te vermeerderen, zodat jij in jouw gedrag voortreffelijk gaat worden. Nou, Petrus is nog niet klaar natuurlijk, hij gaat verder en dan zegt hij van, en uw kennis met zelfbeheersing. Dat grondwoord wat er staat, dat is, nou ja, ik kende dat ook niet hoor, maar ekrateia. En dat betekent zelfbeheersing, zelfdiscipline. Zowel op het gebied van eten en drinken, als op het gebied van seksualiteit. En je kan je misschien wel eens beheersen, maar zelfbeheersing in deze context, dat betekent dat jij dus in jouw leven heel bewust bezig bent met op welke wijze eet ik. Doe ik aan overdaad met eten of misschien tekort. En met seksualiteit, op welke wijze ga je die om? En ik ga dat nu niet uitwerken. Maar dat hoort er heel duidelijk bij wanneer jij in je leven ernaar streeft om jouw geloof te verrijken. En uw zelfbeheersing met volharding. Nou, volharding, dat betekent dat je door de tijd heen bezig blijft om daarmee bezig. Dat je bezig blijft om dat vol te houden. Je kan soms een keuze in je leven maken, maar dan ben je een week of een maand ben je verder en dan kan je dat dan volhouden. Dus die volharding is een wezenlijk onderdeel van je geloofsleven. En volharding met vroomheid. Nou, vroomheid zit eigenlijk in onze taalbetekenis ook wel een hele negatieve lading aan. Ik geloof dat Dolf de Voogd een tijdje geleden hier in de gemeente is gezegd heeft dat zijn moeder over vroomheid zei, ja, zo vroom als gemalen poppenstront of zo. Maar de betekenis die ik aan die vroomheid wil geven, het grondwoord is dan eusebia, dat is eerbiedigheid, godsvrucht. Dus vroomheid in die zin van dat jij in jouw relatie met God zoekt om de dingen te doen die Hij vraagt van jou. Dus vroomheid in de zin van dat je in gebed het contact met God zoekt. Vroomheid in die zin van wanneer jij mensen ontmoet en jij ziet in het leven van die personen dat ze echt de verkeerde kant op gaan, dat jij ze liefdevol terechtwijst. En dat je ook ze vertelt waarom jij ze terechtwijst, waar jouw motieven vandaan komen, vanuit het woord van God. En je mag dan daaraan toevoegen, aan die vroomheid, de liefde voor uw broeders en zusters. Het grondwoord daarvan, dat is Philadelphia. En nou, je hebt in Amerika ook een stad die zo heet. En er zijn ook wel stichtingen in ons land die Philadelphia heten. En dat is broeder- of zusterliefde. Dus als jij je geloof wil verrijken, dan mag je dus jouw geloof verrijken met broederliefde voor elkaar. Zoals je in een gemeenschap bij elkaar komt. Dat kan in de kerk zijn. Hè, dat kan in je bidgroep kan dat zijn. Of het kan, kunnen de christenen zijn die jij kent. Dan mag je dus die broederliefde mag je tot uitdrukking brengen. En kan je dan dus liefde hebben voor elkaar omdat die ander zo goed is en omdat die ander perfect is? Nee, dat is niet de ware broederliefde. Nee, ook die ander met zijn gebrek of misschien zelfs met zijn eigenschappen waar hij je eigenlijk heel erg aan ergert. Ook die broeder, die mag jij lief hebben. En als je dat kan, want je vriendinnetje of je vrouw waar jij gek op bent en die lief hebben, ja, dat is geen kunst. Nee, juist diegene waar je tegenaan loopt en waar je moeite mee hebt. Als jij in staat bent om ook die lief te gaan hebben, vanuit de opdracht die God jou geeft, dan krijg je opeens een heel ander perspectief. Dan krijg je ook een andere omgang met elkaar. En dat verrijkt je geloof. Als je daartoe bestaat en als je daarin aan het groeien bent. En dan gaat dat nog verder. En dan zegt Petrus, liefde voor allen. Nou, dan wordt het wel heel ingewikkeld. Want dan eigenlijk iedereen die je dan tegenkomt, die zou je dan moeten liefhebben. Nou, ik ben deze week ben ik heel, heel erg getroffen door iets wat ik in het nieuws heb gezien. En dat was het volgende. Jullie kennen de gebeurtenissen rond gewoon die kinderverkrachter en moordenaar Marc Dutroux. En zijn vrouw Michel Martin, die werd deze week vrijgelaten. En wat waren daar toen? Toen waren daar opeens nonnen in een klooster in België die zeiden van oké, wij zijn bereid om haar op te nemen. En ik ga nu niet de dingen die er gebeurd zijn door Marc Dutroux, maar ook door zijn vrouw die daarvan wist, ga ik niet bagatelliseren, ga ik niet zeggen dat dat geen probleem is. Want dat is voor de mensen die dat hebben meegemaakt of die daarbij betrokken zijn, is dat een vreselijk drama. Dat is een onvoorstelbaar drama als je daarmee wordt geconfronteerd. En ik kan me dat bijna niet voorstellen. Maar wat ik weet is dat je nou daar in je leven, als je dat zeker als vader of moeder of broers en zus meemaakt, is dat bijna niet te dragen. Maar waar Petrus ons in deze brief toe oproept, is wel om liefde te hebben voor allen. Die Michelle Martin, die is veroordeeld door de overheid. Zij heeft haar straf uitgezeten. En haar leven gaat op de een of andere manier verder. En die nonnen die hebben gezegd, wij willen haar opnemen. En wij willen onze liefde naar haar laten uitstrekken. En ik zou ook niet weten hoe je dat moet doen. En ik denk dat zij zich heel goed realiseren dat dat iets is wat voor dat klooster ook voor hele lange tijd een enorme impact heeft. En toch kiezen ze ervoor om dat te doen. En goed, ik weet niet in wat voor situatie jullie zitten. Maar er kunnen in je leven kunnen er situaties zijn waarin je dingen tegenkomt waarvan je zegt van dat is bijna niet te dragen. Daar kan ik bijna niet mee verder. En degene die dat mij heeft aangedaan of degene die dat iemand die vlakbij jou is heeft aangedaan. Hoe moet ik daar nou mee verder? Nou, ik ga er niet hele makkelijke antwoorden op geven, want die zijn er niet. Dus die krijg je ook niet. Maar we worden wel opgeroepen om alle lief te hebben. Om die stap te durven zetten. En wat brengt dat in je leven? En dat is wat Peter zegt. Die zegt dat dan je geloof wordt verrijkt. En dan zegt hij daar aan het eind, als je dit alles bezit, is je kennis van de Heer Jezus niet nutteloos. Maar dan is die kennis vruchtbaar. Nou, dan zitten we hier met elkaar in de kerk. En wat doe je dan? Petrus die zegt in vers 12. Hij zegt, daarom zal ik u hieraan blijven herinneren. Hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid. Hè, want Petrus die schrijft, die schrijft tegen naar gelovige lezers. En ik spreek naar, ik hoop, tegen gelovige leden van deze gemeente. Hoewel u dit alles wel weet en gegrondvest bent in de waarheid die u hebt leren kennen. Maar het lijkt me goed u wakker te houden door het telkens opnieuw onder uw aandacht te brengen. Zolang ik in deze tent verblijf. Petrus die wist dat hij binnenkort ging sterven. En hij zegt, zolang ik leef zal ik deze boodschap blijven verkondigen. En dan geeft hij ook de waarschuwing. Hij zegt, ja, en wie deze verrijking van zijn geloof, hè, al die dingen die ik genoemd heb, de vroomheid en de ik zou ze bijna kwijtraken, de deugdzaamheid, de kennis, de zelfbeheersing. Als je die dingen in je leven niet bezit en daar niet naar streeft en je daar niet ernstig voor inspant, dan ben je blind. Dat is kortzichtig. En dan eigenlijk ben je vergeten dat je van je vroegere zonde bent gereinigd. Nou, wat is dat nu, hè? Dat deel krijgen aan de goddelijke natuur. Nee, het is niet zoiets als, zal ik maar zeggen, een wassenbeeldenmuseum. Hè, daar heb je een beeld wat geboetseerd wordt tot die lijkt op het origineel. Hè, dus dan heb je een beeld en dan lijkt dat op koningin Beatrix of op Johan Cruijff of op Michael Jackson of zoiets. En als dat allemaal mooi genoeg gedaan is, dan zeggen, joh, dat is prachtig, dat beeld, dat lijkt exact op die persoon die het uit wil beelden. Nee, God die wil ons in dit gedeelte, zoals dat in 2 Peter staat, die vraagt eigenlijk van ons een stuk ontwikkeling. Hij vraagt van ons een stuk karakterontwikkeling. Om een goddelijke natuur te ontwikkelen. En daarom ga je die relatie met God aan. En in iedere situatie waarin jij dan terechtkomt, dan vraag je: Heer, wat moet ik hiermee doen? En hiermee ontwikkel je geloof. En dan ga je inspannen om dat geloof te verrijken. God die vraagt niet van ons dat wij een perfect plaatje zijn, wat er perfect uitziet. En de meeste van ons redden dat niet. En zover zullen wij nooit komen om perfect te zijn. Nee, hij vraagt van ons bereidheid of wij willen veranderen. Of wij ons willen gaan ontwikkelen naar zijn beeld. Zoals hij dat vraagt van ons. En dat is een proces waar ik mee bezig ben. En waar ik ook van hoop dat we met z'n allen mee bezig zijn of bezig gaan. En ik kan me voorstellen dat je in een situatie zit waarin je zegt van nou, ik loop tegen dingen aan en ik kom daar niet uit. En hoe doe ik dat nou? Ik heb mensen waar ik zo tegen aangelopen ben, ik kan daar dus gewoon echt niks mee. Dan zou ik zeggen van nou, wat je ook hebt in je leven, wat je ook meemaakt. Ik zou zeggen, laten we nu gewoon een heel kort moment met elkaar nemen. Ik zou willen vragen of jullie willen gaan staan. En dat we dan gewoon een moment naar de Heer toe gaan. Om te vragen om ons gewoon te helpen in de situatie waarin jij zelf zit. En voor de een kan het misschien zijn om vol te houden in een strijd die hij in zijn leven voert. Je bent bezig om je leven op de rit te krijgen. Je bent bezig om van je verslaving af te komen, maar je worstelt ermee. Ja, dat kan. Dat kan. Maar dan zeg je van nee, Heer, wilt u mij helpen? Wilt u mijn geloof verrijken, zodat ik iedere keer weer een stapje vooruit kan zetten? En dan gaat het er niet om of je nu wel of niet perfect bent. Maar dan gaat het erom dat je op weg bent. En dat je eigenlijk iedere keer opnieuw die hand van God probeert te grijpen. En probeert weer een nieuwe stap te zetten. Nou, laten we bidden. Hemelse Vader, dank u wel dat we zo vanmorgen voor uw aangezicht komen. Vader, ik wil u bedanken voor het woord wat u geeft, Heer. Dat u ons wilt helpen dat wij, ja, zaken van u, een goddelijke natuur, Heer, van u. Dat we daaraan mogen werken. Heer, dat u gedaan heeft wat nodig is. En dat we deze stappen mogen zetten. En Vader, ik bid u voor een ieder persoonlijk, zoals we deze morgen hier in dit gebouw zijn, daar bid ik. Heer, kom met uw geest om ons te helpen. Heer, in onze nood en ook in onze pijn. Daar bid ik, Heer, dat als wij op zoek zijn om ons geloof te verrijken en er zijn dingen die ons in de weg staan, dan bid ik, o God, wijs ons de weg. En ik wil ook nu een moment van stilte nemen om dat je gewoon uit kan spreken aan God. Je nood of hetgene wat je nodig hebt. Hemelse Vader, dank u wel. Heer, dat u hier bent. Heer, en dat u ons en ieder van ons op het oog heeft. Heer, en dat u ook geeft wat we nodig hebben. Vader, ik bid zo om uw zegen voor een ieder van ons deze morgen. En dat wanneer wij ook de komende week door dingen heen gaan, Heer, dat we u aan mogen roepen. Heer, en dat u belooft dat u daar bent. Vader, ik dank u ervoor. Heer, gaat uw gang in het leven zo van een ieder van ons. Heer, dank u wel. Dank u wel voor het offer van Jezus Christus wat Hij voor ons heeft gebracht. Hij heeft alles gedaan voor ons wat nodig is. Hij heeft zijn leven gegeven. Zoals we dat gevierd hebben in het avondmaal. Zijn lichaam is verbroken. Zijn bloed heeft gevloeid. Hij heeft zich volkomen voor ons opgeofferd. Heer Jezus, dank u wel. Dank u wel. Voor wat u heeft gedaan. Wees zo gezegend in Jezus' naam. Amen.